Welkom, lieve luisteraars. Ik ga vandaag in gesprek met een prachtige vrouw. Ze was al eens eerder te gast in de podcast van Moeder Worden, waarbij ik haar mocht interviewen. Een open en intiem portret. Vandaag ga ik in gesprek met Sarona. Sarona is healer, medium en intuïtie-expert. En over dat laatste wil ik van alles horen. Ik geloof dat je in het moederschap wordt uitgenodigd om jouw autonomie en intuïtie te ontwikkelen. Dat jij je weer gaat herinneren wie je in essentie bent en wat jouw dieperliggende reden hier op aarde is. Sarona begeleidt mensen door middel van voorouderlijke wijsheid, voeding in alle vormen, levensstijl, maar ook door het creëren van een bewustzijn rondom jouw spirituele en persoonlijke ontwikkeling hier op aarde. Inmiddels heeft Sarona al meer dan 6000 mensen mogen helpen en begeleiden op haar reis. Maar waar begin jij als vrouw en moeder nu? Hoe vergroot je jouw autonomie en hoe versterk je je intuïtie, zodat je de boodschappen van je kindje veel beter verstaat? Als er bij iemand moet zijn om daarover in gesprek te gaan, dan is het bij Sarona. Wat fijn dat je er bent.
Dankjewel. En wat een prachtige introductie. Ja, dankjewel. Wat zeg je?
Wil je daar iets aan toevoegen?
Nee, ja, je hebt eigenlijk precies omschreven hoe het is en waar ik achter sta en waar ik voor sta. Nou, ik ben dus Rona. Ik ben dus, ja, als je mezelf een naam wil geven, ben ik vooral intuïtie-expert. En dat doe ik op een vrij aardse manier. Dus inderdaad, ik kijk heel erg naar voeding in alle vormen, levensstijl. En dat heeft er voornamelijk mee te maken, is dat wat je tegenwoordig ziet gebeuren, is dat we het heel erg daarboven zoeken. We zijn heel erg aan het zoeken met hoe kunnen we dat activeren door healings en door andere, andere manieren met spirituele rituelen. Alleen uiteindelijk is intuïtie een onderdeel van wie wij zijn. En is een onderdeel van wat wij kunnen. En is het eigenlijk een gave die we zijn kwijtgeraakt? En waarom zijn we het kwijtgeraakt? Nou, dat is niet iets wat we erboven kunnen vinden, maar dat is iets wat hier en nu aanwezig is. En als je dan kijkt met hoe wij leven en vanaf wanneer we die intuïtieve vermogen nog wel hadden, dat hebben onze voorouders, waren er heel sterk op afgestemd. En in de loop van de eeuwen zie je dat we anders zijn gaan eten, anders zijn gaan leven, veel stress ervaren, onze dagen zo vol mogelijk willen plannen. Met heel veel toxiciteit te maken krijgen, zowel in onze cosmetica, onze voeding, straling, de buitenlucht. En ik geloof dat we daardoor een stukje zijn kwijtgeraakt. En dat is ook wetenschappelijk te bewijzen, omdat we hebben een pijnappelklier. Een pijnappelklier dat zit zo'n 10 centimeter vanaf je derde oog, dus tussen je wenkbrauwen naar binnen. En de pijnappelklier wordt ook wel kosmische antenne genoemd. En ze hebben daar op de TU in Delft hebben ze hele mooie onderzoeken naar gedaan. En kunnen ze zien dat je met de kristalletjes die in een pijnappelklier zitten, die zitten vol met kleine kristalletjes, dat je dus telepathisch kan communiceren. En dat hebben wij in ons hoofd zitten. Alleen wat we dus ook weten is dat door bepaalde voeding en bepaalde dingen in het leven, zoals straling, bepaalde witmeel en suikers en noem het op, dat er verkalking komt op die pijnappelklier. En daardoor kun je het eigenlijk niet meer gebruiken. En het telepathische vermogen is natuurlijk ook ons vermogen om te communiceren met ons kindje. Op hele andere diepe lagen. Dus niet alleen door middel van taal en door gebaren, maar ook echt door op dat gevoelslaag te komen. En op dat zielenlaag te komen. En ik heb inmiddels al heel wat vrouwen hiermee mogen helpen. En ik vind het heel fijn om dat vandaag ook voor deze groep te mogen doen. En dan gaan we natuurlijk ook wat meer hebben over het moederschap.
Ja, hoe kijk je nou naar intuïtie en in relatie tot het worden van moeder? Ja, dus dat in die periode van je leven. Ik heb gemerkt dat, ja, dat met het verschuiven of met het krijgen van een kindje, of wanneer het zieltje zich eigenlijk al aandient, dat eigenlijk bijna dat het veld ook al een beetje wordt geopend. Alsof die intuïtieve gaves eigenlijk wat sterker worden. Zie je dat ook zo?
Ja, absoluut. Ik denk dat de meeste vrouwen die ik hierover spreek, als je vraagt van hoe is jouw reis geweest, start hierbij een heel groot deel bij het moederschap. Dat heeft natuurlijk met meerdere dingen te maken. Buiten omdat het ook absoluut een activatie is. Ik noem dat een initiatie voor ons als vrouw is. Je gaat een hele nieuwe wereld in. Het gaat niet meer alleen over jezelf. En er komt vervolgens een heel kwetsbaar wezentje naast je te staan, waar je zoveel van houdt, waar je alle zorg over wil dragen en als een leeuwin wil beschermen. Daar komen ook heel die oergevoelens omhoog. En tegelijkertijd triggert je kindje ook van alles, waardoor je ook vaak de meeste moeders genoodzaakt worden om wel even aan te kijken van, hé, wat leeft hij nu eigenlijk in mij? En dan ga je in één keer zien, er zijn eigenlijk meerdere lagen die door mij heen stromen. Het is soms die hele intuïtieve vrouw, soms de oervrouw, de leeuwin. Soms is het eigenlijk mijn eigen innerlijk kind die naar voren komt. Maar ja, ik denk dat alle vrouwen die dit nu beluisteren wel kunnen beamen dat je intuïtie absoluut sterker wordt op het moment dat je moeder wordt. En het heeft dus met verschillende dingen te maken, dus ook die noodzaak.
Ja, hoe zou jij nou intuïtie omschrijven? Wat is dat nou voor jou? Als je dat heel...
Ja, als je hem heel aards gaat noemen, is het eigenlijk gewoon de wijsheid die je in je draagt. Die wijsheid komt uit je ziel. Dus wij zijn hier een ziel met een menselijke ervaring. We komen hier een menselijke ervaring om doen. En onze ziel is verbonden met het universum. En voor de ander is het God, de bron. Je bent daarmee verbonden en je draagt een zielswijsheid in jou. En die zielswijsheid komt op twee manieren bij jou terecht. Door middel van vorige levens, door middel van jouw contact met de bron. En dat noem ik dan je gaves. En je hebt ook je gifts. En dat komt uit voorouderlijke wijze. Dus je komt hier op aarde incarneren met ook een bepaalde vrouwenlijn. He, dus die vrouwenlijn had je hiervoor niet, misschien in je vorige leven. En daarin krijg je ook weer nieuwe wijsheid in mee. Dus ja, ik zeg altijd je gold en je gifts. Je gold is wat je uit je zielswijsheid verkrijgt. En je verbinding en al je ervaring die je hebt opgedaan. En je gifts zijn eigenlijk wat je uit je voorouderlijke lijn hebt meegekregen in deze incarnatie.
Mooi.
Ja, en dus ik vind het ook heel mooi dat we ook steeds meer we zien dat we in dat voorouderlijk werk ook heel veel vaak op te ruimen hebben. Deze generatie, ook met het bewustzijn kinderen dat er nu aankomt en al is, zijn wij ook als moeders bijna genoodzaakt om daar echt een opschoning in te gaan maken. Omdat anders gaat het gewoon compleet schuren. Dat resoneert helemaal niet meer met de frequentie van deze kinderen.
Dat is verduidelijk wat je daarmee bedoelt, over die frequentie. Hè? Dat is
ja.
Eigenlijk als je als vrouw een bepaalde opschoning niet doet, of hè, je wordt geraakt in oude pijnen of dingen die je met je meedraagt, die nog jouw verbinding met je kindje misschien vertroebelt. Ja, hoe kijk je daarnaar? Wat, als je dat mag verduidelijken, die frequentie en het niet aansluiten daarin, hoe zit dat?
Ja, nou, je kan het zo zien, is dat de kinderen die nu hier op aarde komen, die komen hier vooral een verandering maken. Hè, er zijn een nieuw tijdperk ingegaan en dat hoeft allemaal niet heel spiritueel, want als je kijkt naar de geschiedenis, zie je ook dat er allemaal verschillende tijdperken zijn. Nou, als je hem ook uitrekent met elke aantal jaren dat gebeurt, is het super logisch dat we gewoon in een nieuw tijdperk terecht zijn gekomen. En dan komen een nieuw type mensen aan met een hoger bewustzijn. En daarvoor zijn we nu een ommekeer aan het maken. Dus de kinderen die nu geboren worden, die dienen niet meer op die lijn waar wij op hebben gezeten. Die komen hier voor de verandering, niet om het door te zetten. En die verandering begint al bij hun eerste jaren. Sterker nog, daar zitten heel veel wortels. En dat betekent absoluut niet dat wij het als moeder perfect moeten doen. Ik denk altijd maar, uiteindelijk gaat het erom met hoeveel verantwoordelijkheid nemen we over wat we uitdragen. En met hoeveel aanwezigheid kunnen we erbij zijn. Kunnen we fouten maken zonder oordeel. En dat gewoon eerlijk toe durven geven en daar erkenning voor te geven. Ik denk dat we dat heel veel moeders op dit moment ook hebben gemist. Hè? Want onze moeders zaten weer op een hele andere lijn. Die waren dat echt nog aan het leven. Die voelden wel dat stukje doorbraak komen met, hé, ik mag ook mijn eigen ding hier op aarde hebben. Ik mag ook ontvangen. Ja, en wij komen dat neerzetten voor de kinderen. En die komen de verandering maken. En dat begint wel bij ons.
Ja, en zij laten eigenlijk zien waar dat oude nog te veel meedoet eigenlijk. Dat oordeel.
Ja. En dat is precies waarom zoveel kinderen op dit moment gelabeld worden met ADHD, hoogbegaafdheid, ADD of andere stoornissen tussen haakjes. Mijn vader werkt bijvoorbeeld in het onderwijs voor de pubers. Dus op middelbare scholen voor speciaal onderwijs. En in zijn regio is er zo'n groot aantal kinderen die dus een label hebben en dus naar apart onderwijs moeten, dat er dus geen plek meer is. En zulke scholen waren dus tot 10 jaar geleden waren ze nog amper gevuld.
Ja.
En dit heeft helemaal niks te maken met dat de kinderen daadwerkelijk een probleem zijn. Maar het heeft alles te maken met dat wij het niet kunnen aankunnen. Dat is heel pijnlijk. We zijn heel erg geneigd om labeltjes te plakken op deze kinderen. Deze kinderen laten gewoon heel goed zien wat gewoon niet klopt en wat schuurt. En daarin hebben de kindjes, denk ik, ook gewoon geluk als ze in een gezin terechtkomen waarin dit ook gewoon, dat het gezien mag worden. Wat niet altijd makkelijk is, hè? Laat dat even vooropstellen. Als jij een kindje hebt die juist schuurt in zo'n systeem, alsjeblieft geef jezelf alle liefde, want dat is niet makkelijk. Hè, dus dan mag je ook echt compassievol naar jezelf kijken van, wow, moet hier echt flink doorheen ademen. Want je wordt zelf ook een beetje naar de feiten gedrukt van, ik heb misschien wel de angst dat mensen me niet leuk genoeg vinden. Dat mensen mijn kind te intens vinden of te druk of te veel. En hoe school daar misschien wel op reageert. Maar die kindjes komen gewoon een hele verschuiving brengen. En ik geloof dan ook dat die kindjes ook weer niet voor niks bij deze ouders geboren worden.
Ja, mooi. Wat
Ja.
zien we terug in dat schurende, wat die kindjes laten zien, waar dus die labels op geplakt worden?
Ja, kijk je bijvoorbeeld naar. Eigenlijk laten ze het zo heel mooi zien. Hè? Kinderen willen veel meer bewegen. Nou, kinderen zitten heel veel stil. En als je de juiste energiedoorstroming wil hebben in een hooggevoelig lijfje, heb je beweging nodig. Dus de kinderen die vanaf. Nou, het is in principe vanaf 2005. Sommigen zeggen vanaf 2000. Nou, ik denk dat het gewoon überhaupt iets is wat oploopt. Zijn geboren, dat zijn kinderen met een verhoogd bewustzijn. En dat kun je ook waarnemen als je helderziend bent. Dan zie je vaak dat hun kruin heel erg open staat. Hun derde oog is heel erg geactiveerd. Deze kindjes zien en voelen veel meer. Dus het hoeft niet alleen te zijn dat ze iets zien, maar ook kunnen voelen. Daar kan ik dus ook nog wel even wat over vertellen. En ze nemen gewoon eigenlijk veel meer waar dan ons. Maar wat gebeurt er? Ze hebben dus eigenlijk ook veel minder filters. En dus er komt veel meer informatie bij hun binnen. En om die informatie op een juiste manier te verwerken, heeft elk kind weer een eigen manier. Voor sommige kindjes is dat alleen zijn, zodat ze minder prikkels ervaren en even wat beter kunnen aarden. Voor andere kindjes kan het zijn dat ze meer moeten bewegen, zodat er meer energiedoorstroming komt. Nou, dat is ook weer gekoppeld aan hun geopende gaven. Zo kan het zijn dat kindjes die heldervoelend zijn, die willen wat meer bewegen. Heldervoelendheid is verbonden met het zenuwstelsel en het lymfesysteem. Dus als deze kindjes gaan bewegen, dan gaat de energie beter door het lichaam heen stromen. Kijk je kindjes naar die bijvoorbeeld helderziend zijn of helderhorend zijn, die willen juist alleen zijn, want dan ontvangen ze minder prikkels. Nou, zo heeft elk kindje hun eigen manier. En ik denk dat daarin ook heel veel nog is wat wij helemaal niet weten. En ja, het nodigt ons vooral uit om heel bewust daarin aanwezig te zijn en te gaan kijken, wat is nou eigenlijk de daadwerkelijke behoefte van het kind? En dat schuurt. Want wij vrouwen komen nog uit een generatie waarin onze behoeften ze vooral niet toe doen. En onze intuïtieve vermogens ook niet welkom zijn. Hè, als je sommige mensen die refereren wat meer bijvoorbeeld naar het heksentijdperk. Nou, dan werd je natuurlijk afgestraft op het moment dat je überhaupt iets rondom bewustzijn deed. Al was het een kruidenthee maken. Nou, ik geloof gewoon dat het een heel genetisch trauma is van vrouwen waarin, nou ja, we komen uit een heel mannelijk tijdperk. Daarmee is niks mis met mannen, laat dat even opstellen. Maar de energie was heel mannelijk en dat gaat heel erg over het hoofd en over het ratio. En was het gevoelsleven niet heel erg aanwezig. En werd er niet gesproken over emoties, werd er niet gesproken over wat je voelt. En als je dat wel deed, dan was het eigenlijk vreemd. En wij komen er ook weer die doorbraak in maken, maar als onze kindjes dat laten zien en als het iets is wat wij nooit hebben kunnen leren accepteren, wat voor ons nooit welkom was en misschien nog steeds niet, hè, misschien nog steeds wel iets wat je onderdrukt, dan is het zo lastig om dat bij je kindje te kunnen waarnemen, omdat het kindje dat gewoon radicaal tegen ingaat. En die hebben geen sociale afstemming op wat verwacht de wereld van mij. Die doen gewoon precies wat ze op dat moment nodig hebben.
Ja, daar stip je denk ik een heel collectief thema aan en een verschuiving waar we natuurlijk in zitten. Dat we zo in die mannelijke energie eigenlijk zaten en dat er in ieder geval nu een verschuiving gaande is naar dus veel meer die vrouwelijke intuïtieve gevoelsafstemming eigenlijk. Maar dat, ja, dat je kunt niet anders als je een kindje krijgt wat, ja, wat zo eigenlijk gaat schuren op dat stukje. Als je dat wil verstaan, dan heb je daar natuurlijk ook ruimte voor nodig, letterlijk. Tijd,
Ja.
rust in je systeem. Je oude pijn is wel heel fijn als die wat meer opgeschoond is. Veel meer.
Ja.
Anders word je ook continu eigenlijk geraakt. En kun je dus eigenlijk niet aanwezig blijven als een veilige spaceholder of aanwezigheid voor datgene wat je kindje eigenlijk op dat moment nodig heeft aan ruimte.
Ja, en als je dan kijkt naar een verandering die gemaakt moet worden, hè, verandering maken wij als mensen voornamelijk wanneer we de noodzaak voelen.
Exact.
Anders is er geen verandering. Dus eerst wordt er een situatie gecreëerd waarin we dusdanig veel noodzaak voelen dat het zo hard gaat schuren en knagen dat we niet anders meer kunnen. Nou, en daar zitten wij middenin. Dus zie het als een soort van trechter. En die trechter wordt steeds smaller. En sommige vrouwen ervaren dan ook echt een vernauwing in hun leven. Van mijn kinderen worden gewoon echt te veel. Het is gewoon te veel. En mijn leven is te veel. En ze lopen continu op eieren. En ja, je kan dus. Sowieso is het denk ik altijd heel kalmerend om te weten. Is dat dit een onderdeel is van die trechter. Dus dit brengt ons naar een nieuw bewustzijn. Maar het is super intens om in te zitten. Want op dit moment wordt er zeker met de kosten die dus daar nog oplopen. Met je boodschappen en je hypotheek en al. Die lopen alleen maar op. Vervolgens zijn er, vroeger had je huishoudens dat de vrouw vaak niet hoefde te werken. Nou, 9 van de 10 vrouwen moeten op dit moment wel werken. Vaak nog wel fulltime ook. Dus wat gebeurt er? Een vrouw krijgt eigenlijk nog steeds, draagt nog heel veel de rol van het zorgdragen. En de meeste, en dat is ook een hele natuurlijke energie van de vrouw, hè? Dus de man is wat meer een beschermende energie, de vrouw wat meer verzorgende energie, wat meer nourishment. Maar tegelijkertijd moeten we dus wel in die mannelijke energie staan om dus door te gaan. Wordt er heel veel van ons verwacht? Verwachten we voornamelijk heel veel van onszelf? Laten we dat even een correctie opgeven, want uiteindelijk is het wel wat doen we onszelf daarin aan? Hoeveel neem je op je bord? En natuurlijk zit er altijd een nuance in, want in sommige situaties, ja, zijn je gewoon in een positie met je rug tegen de muur, omdat je op dat moment niet anders kan. Maar verwachten we ook van onszelf dat we nog 's avonds gaan sporten? Dat we elke avond een hele gezonde maaltijd op tafel zetten? Dat we een sociaal leven onderhouden? Dat we in het weekend voldoende leuke activiteiten doen met de kinderen? Dat het allemaal stimulerend en prikkelend moet zijn en ze moeten zoveel mogelijk ervaringen met ons opdoen? Terwijl ik denk dat als je gaat kijken naar het hele intuïtieve contact met je kindje. Die is hem het allersterkst op de momenten dat jullie beiden even niks moeten. Het eventjes met z'n tweeën in de zandbak zitten. Of misschien wel als je een puber hebt, met z'n tweeën gewoon even wandelen. Ergens op het strand zitten waar niet zo heel veel mensen zijn. Het eventjes niks moeten maakt ruimte voor de stem of voor de gevoelens of voor de wijsheid van de ziel. Maar zolang we in een soort van, ratrace zitten. Is het heel lastig om bij die stem te komen. En daar zitten natuurlijk nog veel meer dingen omheen. Het is niet alleen de drukte en de chaos, maar ook met wat we binnenkrijgen. Heel veel van ons eten zit vol pesticiden, genetisch gemodificeerd, zit heel veel, nou ja, eetnummers en troep in, heel veel bewerkte voeding. En wat je gewoon ziet, is dat zorgt ervoor dat je, ik noem het altijd, een minder schoon kanaal wordt. En hoe schoner je kanaal is, hoe beter je informatie kan doorkrijgen. Dus zie het als een soort van een filter die anders helemaal vol met stof zit, waardoor je eigenlijk dus niet achter die filter kan komen. Er komt niks doorheen. Dus je wil die filter zo schoon mogelijk hebben. En tegelijkertijd is dus gelijk de nuance, je wil ook niet te veel druk bij jezelf neerleggen. En daar een mooie balans in vinden, dat is soms een zoektocht.
Hoe doe je dat nou als vrouw? En, ja, dus ik zie heel vaak vanuit het bewustzijn wat we nu hebben, vrouwen die het zo graag anders willen doen, of het anders ook al anders doen, maar tegelijkertijd die nuance eigenlijk niet op de juiste momenten eigenlijk weten te maken. Dus eigenlijk doorschieten naar het perfectionisme of alsnog eigenlijk een beetje in die opofferende energie om het voor de buitenkant, voor buiten, voor je kindje dus in dit geval, helemaal goed te doen.
Ja, nou, en dat blijft een onderzoek en werkt voor iedereen natuurlijk anders. Ik geloof wel dat, stel je voor, je zegt tegen je kinderen, je gooit een avondje een bak patat op tafel, die misschien vol zit met troep, maar als je het kan eten in de frequentie van liefde, dan ontvangt je lichaam het op een heel andere manier. Dus ik denk dat het sowieso dat gewoon eigenlijk stip nummer 1 moet blijven als we dan over een hele praktische kant hebben en je dan heel perfectionistisch wil doen. Onthoud dat je lichaam ontvangt het op de manier zoals jij het ontvangt. Dus als jij dan zegt, wow, wat een bak liefde voor mezelf, dat ik mezelf dit gun om dit gewoon vanavond hier op tafel te zetten, is zo anders dan dat je het al met pijn en met haat en nijd en frustratie op tafel zet met het gevoel van mislukking. Ik weet niet of je bekend bent met de Japanse wetenschapper Masaru Emoto. Oké, nou, dat is een Japanse wetenschapper en die heeft onderzocht dat water draagt energie, draagt frequentie. Nou, dat hebben ze kunnen uitmeten door middel van water dat ze bevriezen en dan kunnen ze de kristallen hebben ze bekeken. En nou, het is super interessant om sowieso eens even op Google of zo op te zoeken. Als je intypt Masaru Emoto, dan ga je allemaal voorbeelden vinden. En dan zie je dus wat het doet, de kristallen van, nou. Acceptatie of frustratie, boosheid of liefde. En dat kan alleen al over woorden gaan, maar dus ook, kijk, wij bestaan voor zo'n groot deel uit water, net als onze voeding. En ja, dat is de frequentie van je voeding misschien niet optimaal om een schoon kanaal te worden. En tegelijkertijd, als je hem dus wel op de frequentie van liefde kan neerzetten, met een vette chapeau voor jezelf. Want ik heb toch eten op tafel gezet. En als we dit dan toch eten, gaan we er echt een feestje van maken. En dan zetten we mooie cocktailglazen neer. En weet je, dus we maken er een feestje van. Dan ontvangt je lichaam het op zo'n andere laag. En kan het eigenlijk misschien nog wel gezonder zijn dan dat je een heerlijke groentesalade hebt gemaakt. Waar je misschien heel veel stress achter hebt zitten. Dus laten we dat even als topprioriteit geven, want daar zit vaak het meeste perfectionisme.
Ik doe ook heel vaak als tegenhanger, als ik echt, als het me allemaal even niet lukt om te koken en zo, dan eten we gewoon allemaal fruit.
Ja,
Dan komt een lading, een shitload fruit. En
ja.
hebben we fruitdiner.
Ja, en wij hebben op een gegeven moment ook uitgevonden, is gewoon altijd voor 2 dagen koken. Nou, sinds ik dat doe, is het echt een soort van zo fijn om gewoon altijd voor 2 dagen eten in huis te hebben. Echt heel fijn. En nou, ik geloof ook dat als wij dan de changemakers zijn. Kijk, wij zijn onze intuïtie verloren doordat we niet meer op een hele afgestemde manier leven. En kijk, als je kijkt naar de stammen van vroeger, daar kookten ze met z'n allen. Of dan deed één iemand deed de kinderen en één iemand ging koken en de ander deed de was. En ik geloof dat zo'n systeem, zo'n community, gewoon echt met de vrouwen om je heen kan zijn. Ik ken vrouwen die groepsapps hebben met vrouwen uit de straat, die dit gewoon al neerzetten. Maar je moet wel zelf ook de kracht eruit halen om dat ook te gaan doen. Iemand moet daarvoor op gaan staan. Iemand moet naar voren gaan komen. Maar er zijn weinig vrouwen die hier niet aan mee willen doen. En dan is het misschien niet zo dat elke avond iemand kookt. Maar als zou je het met 1 of 2 mensen hebben. En dat je zegt, nou, om de week koken we, ben jij op vrijdag en de andere week ik op vrijdag. En dat je het op 1 dag doet. Of dat je, als je nog een moeder kent die ditzelfde ervaart, dat je zegt, oké, laten we dat gewoon wat vaker samen doen. Laten we wat meer contact erover hebben. Ik geloof dat daar een hele grote manier van verandering in zit. Compassievol naar jezelf blijven is altijd topprioriteit. Daar ben ik inmiddels ook wel achter gekomen met, we kunnen nog zoveel kennis hebben. Wat zeg je?
Kan je dat nou trainen? Ik hoor zoveel vrouwen die gewoon, hè, die zo in de afstraffing zitten, telkens weer in het oordeel. Ik heb het niet goed gedaan. Heb ik het weer? Het is ook een soort, het is en trainen, hè? Dus er bewust van zijn, echt aanwezig zijn van, oh, nu doe ik het. daar niet hard op zijn, maar ik zie het wel. Ik heb dit herkende natuurlijk ook als geen ander. En inmiddels ben ik eruit. Maar ook met 6 jaar moederschap. Ja, iedere fase heeft zo zijn nieuwe uitdagingen. En dat zal ook blijven als je daar ook veel meer, denk ik, bewust van kan zijn. Van hé, ja, het is ook het leven hier. Daarmee valt al zo'n last af.
Ja, en we zijn hier ook niet om het perfect te doen.
Nee.
Dat is gewoon niet mogelijk. Voor mij was jij dat die ooit tegen mij zei van hoe hoog leg je de lat voor je kind als jij het nu helemaal perfect gaat doen. Voor mij heb jij dat ooit een keer tegen mij gezegd. En dat is altijd nog in me blijven zitten. En ik denk, ja, als ik nu alles perfect ga doen en mijn kind later zelf ouder wordt en kinderen krijgt, dan, oh, dat zou toch wel echt heel heftig zijn. Want ik heb nu heel regelmatig dat ik denk, ja, ik ben het misschien echt helemaal verkeerd aan het doen, maar ik doe dat nog beter dan mijn eigen moeder. Ja, en, maar dat is wat we doen.
Helpt wel, hè?
Ja, dus en we hoeven niet.
En onze kinderen gaan het weer beter doen dan ons.
Exact, en dat is precies de bedoeling.
Ja.
Precies de bedoeling.
Wij komen met een ander bewustzijn. En wij kwamen ook met een ander bewustzijn dan onze ouders.
Ja, en ik geloof ook heel erg in ja zeggen. Ja zeggen tegen alles wat er nu is. En dat vraagt wel training, maar het ook gewoon letterlijk tegen jezelf zeggen. Oké, ik zeg nu ja tegen deze afwijzing naar mezelf. Hè, want je kan, als je er helemaal middenin zit, dan kan je nog 30.000 tools gaan doen. Maar het is er nu. En dan kan je beter maar zeggen van oké, ik weet diep van binnen beter. Maar ik zeg nu even ja tegen dat ik me schuldig voel. En ik weet dat ik straks, als ik uit die overlevingsmechanismen ben, als ik uit deze paniekzone ben, heb ik de ruimte om weer even compassievol bij mezelf in te checken. Want als je ook nog afwijzing gaat hebben op hetgeen wat je voelt, omdat je het niet mag voelen, want het hoort niet, dan zit je in zo'n loopje waar je niet uitkomt.
Daar kom je uit.
Dus ik heb ook wel eens dat ik gewoon ja zeg tegen als mijn partner dingen doet waarvan ik denk, yo. Of als mijn kind dingen doet waarbij ik denk, oh, dit is echt heel intens. Dan zeg ik tegen me, oké, ik zeg ja tegen wat er nu is. Ik zeg ja tegen dat ik me nu ongemakkelijk voel. Ik zeg ja tegen wat we nu op tafel zetten. Ik zeg ja tegen dat de dag compleet anders loopt, dat mijn kind veel te laat naar bed gaat, omdat we waarschijnlijk morgenochtend een probleem hebben. Ik zeg er gewoon even ja tegen, wetende dat de dag erna weer een andere dag wordt. En ik denk dat als we ook meer kunnen gaan zien dat het leven ook veel meer gaat over joy. En als we elke keer kunnen kijken, oké, hoe kan ik dan ook in deze situatie, hè, dat kan niet in de paniekzone, maar als je eruit bent, hoe kan ik in deze situatie dan toch plezier maken? Wat kan ik dan nu voor mezelf doen? En soms is dat dan, kijk, als we het hebben over die hooggevoelige kindjes, die dienen er ook niet heel goed op om bijvoorbeeld veel televisie te kijken. Om suikers te eten, om veel binnen te zitten. Deze kindjes hebben heel veel aarding nodig. Die wil je veel naar buiten hebben. Het liefst met een blote voet op het gras. Dat zorgt voor energetisch en fysieke aarding. Dus ontstekingen nemen af in het lichaam. Het lichaam gaat beter functioneren. Het zenuwstelsel kalmeert. Dus ook voor kindjes die heel snel overprikkeld zijn, zet ze eventjes buiten op het gras of in een zandbak. En zorg dat ze kunnen aarden. En als je dan een zandbak hebt, doe nou niet een zandbak die aan de onderkant dicht is. Zorg dat het echt een, en dat hij eigenlijk gewoon, dat je op de aarde gewoon zand gooit. Dan kunnen de kindjes goed aarden. En hoe meer je kindjes zal aarden, hoe meer hun zenuwstelsel kalmeert. En ons zenuwstelsel is verbonden met die van onze kinderen.
Ja.
Dus hoe meer wij ons zenuwstelsel kalmeren, hoe meer hun zenuwstelsel kalmeren. En geloof ik ook dat, hè, dat compassievol is ook soms naar jezelf zeggen, oké, ik op dit moment zit ik in een overlevingsmechanisme, dus ik zet mijn kindje even achter een filmpje. En daar hadden we het net in het voorgesprek al over. Van, ja, soms heb je even zo'n overlevingsmoment. En dan dient het er echt niet op om te denken, oké, nu moet ik alle ballen nog hoog houden. Dan is het gewoon, zit je in overleving, is alle ballen omlaag.
Juist.
Per direct.
En dan vanaf daar weer opbouwen.
Precies. En vanaf dat moment eerst alle ballen omlaag brengen. Zorgen dat het hele zenuwstelsel gekalmeerd kan worden. De moeder is eigenlijk het dragende zenuwstelsel van het gezin. Dat is ook best wel een zware last soms. Maar dat dient ons ook heel goed naar onszelf te kijken. Want hoe meer wij dus zelf tot rust komen, wat wij onszelf vaak niet gunnen, is dus eigenlijk zo dienstbaar voor het hele gezin.
Dat is mijn grootste les geweest in het moederschap.
Ja. En het daarvoor denken dat je dus heel hard je best moet doen om dan vervolgens het gezin in een bepaalde gemoedsrust te krijgen. Terwijl op het moment dat je erachter komt dat het juist eigenlijk alles bepalend is met hoe zorg ik daarin voor mezelf. Hoeveel gun ik mezelf in het, hè, om mijn zenuwstelsel te kalmeren, om tot rust te komen, om te aarden.
Nee, maar
Hoe
aanwezig.
dat functioneert, ja, hoe meer het gezin erop afgestemd raakt.
Ja.
En ik geloof dat ook onderdeel is van de initiatie van vrouw naar moeder.
Ja, en de dag dat ik doorkreeg dat mijn dochter eigenlijk zo furieus was, dat ik zo slecht voor mezelf zorgde, dat ik me eigenlijk de hele tijd aan het wegcijferen was om haar gelukkig te maken. Dat ik dienstbaar was en faciliterend aan haar. Dat ik de hele tijd buiten me de hele boel aan het pleasen en fixen was. En nul eigen grenzen had. De dag dat ik doorkreeg dat haar woede daar vandaan kwam. Oh mijn god, hé.
Die is zo pijnlijk om te zien.
En hij lag ook zo gedissocieerd. Dus dan had ik hem meer. En dan dacht ik, oh ja, zo zit het.
Ja.
En dan zit het weer helemaal weg. Dacht ik ook, weet niet, hoe zat het nou ook alweer, weet je wel? Zo sterk was die aanzuiging.
Ja, ja. En kinderen spiegelen eigenlijk gewoon heel simpelweg gewoon precies wat wij niet doen. Ik ben bijvoorbeeld iemand die heel veel tijd alleen nodig hebt en heel veel ruimte nodig hebt. En misschien herkennen moeders dat, dat je echt iemand, ik laat op door alleen te zijn. Iedereen heeft zijn eigen manier van opladen en onladen. En bij mij is dat alleen zijn en ruimte hebben. En op het moment dat ik dat dus niet doe, dat ik dus sowieso, kijk, één keer kan ik er nog vaak nog wel mee wegkomen. Maar een tweede keer is gewoon, mijn zoontje gaat letterlijk aan mijn been hangen.
Dat
Heel
is wel...
fysiek ook, hij doet het heel fysiek.
Ja,
Ja.
ik vind het zo mooi dat je dat zegt, want heel veel vrouwen labelen dit dan als, ik moet dus nog meer doen.
Nee, juist niet. Het is echt als je kindje dat laat zien. Als er dus ergens een bepaald gedrag in jou gaat schuren, moet je hem eigenlijk precies andersom gaan maken. Dus ik zeg altijd, als je dan... Hè, ik hoorde mezelf heel vaak zeggen, Seb geeft mij geen ruimte. En dan ging altijd van Seb ging ik dan ik maken. Dus Seb geeft mij geen ruimte. En dan ging ik ook letterlijk opschrijven, ik geef mezelf geen ruimte. Dus alles wat je kind... heeft een hele sterke wil. Dus hoe zeg je nou? Kim heeft een hele sterke wil. Nee, ik heb een hele sterke wil, maar ik luister er dus blijkbaar niet naar. Of Kim eist heel veel op, dan geef ik mezelf dus te weinig.
Echt het tegenovergestelde, hè?
Ja.
Ja, heel herkenbaar.
En ja, en dat is eigenlijk ook eigenlijk al op een hele aardse laag intuïtief communiceren met je kind. Als je door die daar laag heen kan kijken, dus dan ga je voorbij aan de oppervlakkige laag. De oppervlakkige laag is, ja, misschien is bijvoorbeeld mijn kind is vervelend. Mijn kind eist veel, mijn kind wil veel. Mijn kind is boos. En als je daar dan, dat is de oppervlakkige laag, maar durf je daar als moeder naar die onderlagen te gaan, maar daar zit jouw echte goud. Want hoe meer je dat van je kindje accepteert, hoe meer je dat van jezelf gaat accepteren.
Precies.
Dus hoe meer ik in acceptatie kwam dat mijn kindje heel veel waarneemt en voelt en ziet, hoe meer ik dat zelf ook ging doen. En ik zou me niks verbazen als een hele groep met moeders die nu meedoen met dit programma, zelf ook heel intuïtief zijn. Want juist deze moeders, die voelen dat het niet klopt wat er nu gebeurt. Dat er iets schuurt, maar dat er onderlagen zitten. Dat voelen ze. En misschien om daar nog mooi om naartoe te gaan, als we dan hebben over het stukje intuïtie, is heel veel vrouwen hebben een bepaalde verwachting over hoe dat zou moeten zijn. En die verwachten bijvoorbeeld, mijn intuïtie gaat bijvoorbeeld via een andere stem. Gaat altijd via een stem of via zien. Nou, dat is heel erg ego-gerelateerd als we dat verlangen, want dat geeft ons een vorm van bewijs. Nou, kan je vertellen, als je het eenmaal gaat zien, is het nog steeds niet bewijs, want dan gaat je hoofd vertellen, dat heb ik vast zelf bedacht. Hoor je een stem, dan gaat je hoofd alsnog daarna vertellen dat het vast geen waarheid is.
Ja, precies.
Dus hou dat altijd voor je. Als je ergens in nu de gedachte hebt, ik moet wat zien of horen, als het gaat over mijn intuïtie. En weet dat dat echt het hoofd is, het ego is dat bewijs wil hebben. En als je het dan eenmaal ziet, is dat nog geen bewijs. Dan is er weer een reden achteraan. Dus wacht daar nooit op. Want er zijn meerdere geopende gaven die je kunt hebben. En iedereen heeft er minimaal één en sommige mensen hebben er meer. En dat is afhankelijk van jouw zielsrijpheid hier op aarde. Maar ook van wat je hier op aarde komt doen. Nou, Nikki, jij bent therapeut. Het zou voor jou absoluut niet praktisch zijn om helderziend te zijn. Dat wordt één drama. Helderhorend ook niet, want dan kan je je klant, je cliënt helemaal niet horen. En helderziend, dan krijg je alle beelden te zien van je cliënt. Dat is helemaal niet fijn. Wat heel goed bij jou zou kunnen kloppen, is heldervoelend of helderwetend. Nou, daar hebben we het net over gehad. Helderwetend is bij jou geactiveerd. Nou, de geopende gaven die je kunt hebben is helderziend, helderhorend, helderwetend, heldervoelend, helderruikend en helderproevend. En de laatste twee komen het minst vaak voor. Nou, ik geloof er zelf ook heel erg in dat dat te maken heeft met, nou ja, de milieuomstandigheden. Maar die zijn er absoluut wel. Nou, helderruikend zijn er mensen die bijvoorbeeld de dood ruiken. Super heftig, maar ja, die ruiken bijvoorbeeld de dood. Of die ruiken een geur van iemand waar ze van houden, terwijl diegene niet bij hun is. Nou, helderproevend, dat zijn ook mensen die bijvoorbeeld ervaren dat ze... nou, een mooi voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld mensen die naar een restaurant gaan en ziek worden van het eten. En niet door wat ze hebben gegeten, maar door de energie van bijvoorbeeld de kok. Als die heel stressvol was, kunnen hun dat ervaren in het eten.
Oh, interessant.
Ja, maar dat zijn ook mensen die heel gevoelig zijn voor smaak. Dus je kan het zien, je ziet het al, het is met alle zesde zintuigen verbonden. De geopende gaves. Er zitten altijd keerzijdes aan. En helderwetend heb je bijvoorbeeld sneller last van hoofdpijn. En dus als je kijkt naar de keerzijde ervan, soms kan je er ook wat makkelijker uitvinden van, oh hé, het heeft dus daarmee te maken. Helderziend kan het ook zijn dat je oogklachten hebt. Helderhorend kan het weer zijn dat je soms een piep in je oren hoort. Nou, zo heeft elke zintuig, elke gave, heeft er natuurlijk ook een keerzijde van. En via dat kanaal komt jouw wijsheid tot jou. En bij helderwetend is dat een instant knowing. Dus er is geen verklaring voor. In één keer weet je het. Het is niet dat je het jezelf hoort zeggen. Het is gewoon alsof het er eigenlijk altijd al was. En dan gaat je ratio erbij en die vertelt, waar komt dit in één keer vandaan? En dan wordt het helder, dit is helderwetendheid. Met helderziendheid kun je beelden gaan zien en dat zie je op dezelfde manier. In ieder geval, het kan steeds sterker worden. Maar op het moment dat je nu helderziendheid hebt ontwikkeld, dan kan je het op dezelfde manier zien als dat je nu je ogen sluit en een rode roos voor je visualiseert. Dus er hoeft niet een heel 3D-beeld bij te komen, wat sommige mensen wel verwachten. Helderhorend komt 9 van de 10 keer in je eigen stem. Dus ook als je contact hebt met je kindje, ook als je contact hebt met het universum, het gaat vrijwel altijd via je eigen stem. Waarom? Het is ook jouw intuïtie. Het komt binnen via jou. Helder, heb je helderhorend, helderziend hebben gehad, helderwetend. Heldervoelend. Nou, dat zijn bijvoorbeeld vrouwen die ergens binnenkomen en gelijk kunnen voelen hoe de sfeer ergens is.
Ja, die heb ik ook.
Ja. Nou, waarschijnlijk is die dan ook bij jou ontwikkeld. Want het hoeft niet dat er één is. En die komen ergens binnen en die, zonder dat iemand ook wat zegt, je voelt precies hoe de situatie is. En je kan ook haarfijn voelen hoe iemand zich eigenlijk daadwerkelijk voelt. Super lastig als je daarmee overlevingsmechanismes hebt, waarin je je heel erg aan het afstemmen bent op andere mensen. En die twee samen wordt ook wel HSP genoemd. Dus HSP is eigenlijk een kopingsmechanisme, een overlevingsmechanisme in combinatie met heldervoelendheid.
Ik weet nog dat de eerste keer dat ik startte met de leertherapie voor de Jungiaanse, als Jungiaanse therapeut. En dat ik dus zei, ja, ik ben hooggevoelig. Ik heb HSP. En dat mijn therapeut zei, nou, dat valt nog te betwijfelen, weet je wel. Maar...
Ook binnenkomen.
Ja, precies. En ik dacht, waar heeft iemand het over, weet je wel. Dit is gewoon zo. Ja, en gaandeweg kom je er natuurlijk achter. Ja, het is eigenlijk een overlevingsmechanisme. Het is een naar buiten toe constant afgestemd zijn.
Omdat, waakzaamheid.
Ja, het is een alertheid.
Ja.
En die is nu, ik ben nu veel meer bij mezelf. En ik kan er nu voor kiezen. Dat is een keuze. En ik hoef er ook niet meer iets mee te doen met die informatie. Die glijdt eigenlijk veel meer gewoon van mij af. Maar voorheen, kon ik het helemaal uitschrijven, precies hoe het met wie en wat was. Het is ook een beetje.
Ja.
Ook volgens mij vast aan de hechting met dus moeder in dit geval. Dus als er in de
ja. Kijk, de moeder is natuurlijk wel, wordt ook wel gezien natuurlijk als de primaire verzorger. En die primaire verzorger, die kan uiteindelijk ook natuurlijk, als die verbinding niet helemaal klopt, dat betekent dat je als kind op zoek gaat naar veiligheid. Dus je bent aan het kijken, oké, de situatie voelt niet veilig, want je voelt die hechting niet. Dus je gaat je eigenlijk continu afstemmen op degene naast je. In dat geval je primaire verzorger, je moeder. En dan ga je peilen. Hoe kan ik me op bepaalde manier gedragen om wel verbinding te voelen? Welkom please-mechanisme.
Ja, precies.
Welkom aanpassingsgedrag.
Welkom opoffering.
Welkom opoffering. En dat gaan we weer terugzien in het ouderschap. En dan hebben wij nog een hele reeks aan kinderen die dus met een heel ander bewustzijn komen. Die dus niet dat aanpassingsgedrag gaan doen.
Nou, ik ging helemaal kapot als moeder in het begin.
Ja.
Ik was zo gefocust op die harmonie en op die veiligheid. Mijn kind werd alleen maar steeds woester, bij wijze van spreken. Die ging steeds meer eigenlijk mij. En ik snapte dat gewoon niet. Ik dacht, ik doe alles om het hier goed te maken.
Ja. Ik doe alles volgens het boekje. Ik doe alles van hoe het zou moeten zijn, wat ik heb geleerd.
Dat werkte voorheen altijd, want dat heb ik bij mijn moeder ook altijd zo gedaan. En nu werkt het niet meer. Ja, dat is echt.
Ja, en ik geloof ook dat als we het hebben over healers, die dat natuurlijk heel vaak voorkomt in mijn vak, dat mensen het hebben over ik ga naar een healer toe of ik wil een healer. Nou, dan ga eerst gewoon eens met je kind in gesprek. Want ik denk dat dat onze grootste healer is, want die hebben geen genade. Die hebben gewoon, die gaan radicaal.
En ik zie het nu nog terug als bijvoorbeeld in de. Ja, bijvoorbeeld als je dus op een camping staat en er is dus zijn veel toeschouwers. Ik voel het direct als ik weer in de pleasende rol zit. Of als ik het allemaal weer vooral harmonieus wil hebben.
Ja.
Dan krijg je gewoon de driftbuien van buitenaf. Van nou, dat gaan we dus even gewoon niet doen, hè? Gewoon weer in de echtheid.
Ja.
Ook hier op de camping, en publiek.
Oh, mam, wil je doen alsof wij dat helemaal... Nee, is goed. Is goed. We gaan eens even gaan schuren dat wat we juist moesten opruimen. En dat is eigenlijk ook niet de verbinding aangaan met de mensen om ons heen. Dus we hebben allemaal onze eigen huisjes. En we zijn allemaal niet met elkaar in verbinding. En we hebben allemaal afwijzing naar elkaar. Dus dat systeem klopt niet. Dus laten wij als kinderen vooral gaan kijken hoe we dat keihard kunnen opschuren. Dus heel veel moeders hebben onwijs veel plezier op de camping. Want dan heb je een hele dunne tent of een hele dunne caravan. En de ruimte is veel te klein. Dus je zit dan ook nog op elkaars lip. Ga je naar buiten, dan ziet iedereen het. Ja. De schoolvakanties zijn super helend. Als we het zo durven te zien.
Omdat oude mechanismen.
Ja, ze laten gewoon letterlijk zien waar het niet klopt. En ik herken dit ook.
Ja.
Hij stond vorig jaar 9 weken lang achter elkaar op campings. En in die 9 weken is niet alles roze geur en maneschijn. En als ik dan ook door had dat er bijvoorbeeld een stel dan voor ons zat en daar leek het allemaal zo goed te gaan. En mijn kind elke avond weer wilde niet aan tafel. En dan wat op tafel stond was ook het antwoord, maar dit was precies wat ik niet wilde, zei hij dan. En ruzie en drama. En ja, dan zie ik dus ook wat ik zelf doe van oh. En dan de eerste avond denk ik nog adem erheen, komt goed. Het is oké, dan gaat hij zonder eten naar bed. Het is oké. Maar dan, hè, dan wordt hij toch 's avonds laat wakker van de honger. Komt hij daarna moeilijk in slaap. De volgende dag denk ik, nee, er moet nu echt eten in. En dit is allemaal wat hij aan mij laat zien. Want eigenlijk, als ik naar mezelf kijk, dat als ik een moeder op het schoolplein zie of iemand waar ik wel verbonden mee voel, ik ga dat niet bij een wild vreemde doen. Hey, je moet dat wel een beetje kunnen een beetje afstemmen van, is iets gepast ook op een bepaalde situatie? Ik heb het wel eens gedaan, omdat ik dan voelde dat iemand ervoor open stond. Maar eigenlijk wil je gewoon als moeders met elkaar in verbinding komen.
Ja, ik zie
Ik had.
me zo staan op de camping vorig jaar in Duitsland. En ik had een totaal overprikkeld kind. Het was te heet, het was 40 graden en ze was helemaal in paniek eigenlijk. En ik dacht alleen maar, kun jij alsjeblieft gewoon normaal doen?
Oh ja. Yeah.
En er was een andere moeder en die had een kindje met autisme. En zij had zoveel verbinding met alle mensen om haar heen. Omdat ze tegen iedereen had gezegd, dit is mijn kind. En het kan zijn dat hij af en toe gewoon bij jullie naar binnen loopt. En hè, als het niet bevalt, kom maar gewoon naar ons toe. Hij is super sociaal op zijn manier, maar hij heeft weet je, een ontwikkeling achterstand. En zij had dat helemaal
Ah.
met iedereen in verbinding gebracht. En ik keek daarnaar en ik was eigenlijk gewoon zo jaloers dat ik, weet je wel, dat ik dacht, oh, waarom doe ik dat niet? Waarom ga ik niet ook in verbinding met mijn buren en zeggen van, hey, en dit vind ik moeilijk en als er iets is, dan weet je wel. En
Ja.
ik stond huilend aan de afwas naast haar. Ik zei, ja, we gaan morgen naar huis. Maar daarna gingen we niet meer naar huis. We hoefden niet meer naar huis, want ik had gewoon een verbinding gemaakt en verteld hoe moeilijk ik het vond en dat ik het even niet meer wist.
Ja.
Wat ze zei, ieder kind is anders. Jouw kind heeft ook net zo goed haar uitdagingen in het leven als mijn kind. En de kunst is dat je dat gewoon zichtbaar mag maken. Dat je jouw uitdagingen als moeder op die camping zichtbaar mag maken, maar ook haar uitdagingen. Dacht ik, ja, wat
Ja.
een. Maar daarna
Oh.
was mijn kind echt heel erg opgeknapt.
Ja, maar dat is gewoon hoe ver durven wij het toe te staan? En hoe ver durven wij daar ja tegen te zeggen?
En te verdragen dat er ook mensen zijn die denken, die dus met een oordelende blik daarnaar zitten te kijken.
Ja. Ja, wij hadden het laatst toen ik was ergens in een winkel en nou. Seb trok allemaal dingen uit een schap. En ik begon echt een soort van. Oh, en het was echt de zoveelste keer. Dus ik liep naar hem toe. Ik zeg: Nou moet je echt stoppen. Ik vind het echt heel erg vervelend wat je doet. Maar we moeten het elke keer nu terugleggen. En je weet dat dit niet mag. En toen liep er een moeder langs. Ze zei: Nou, nou. En toen dacht ik ook: Het is oké. Want jij hebt nooit de verbinding ervaren die ik nu wel met vriendinnen om me heen heb. Jij hebt dat helaas nog niet mogen ervaren. Dus eigenlijk, ik kon op dat moment zo loepzuiver doorheen kijken. In plaats van dat ik mezelf ging afwijzen, dacht ik aan mezelf, ja, het is oké. Jij hebt dat gewoon helaas nog niet mogen ervaren. Dat wat ik nu wel met mijn vriendinnen heb.
En daar zeg je ook iets moois, hè? Het is ook de kunst om dus vriendinnen, want dat zie ik dus ook echt als thema. Er zijn zoveel vrouwen die dus moeder worden en die dus geen aansluiting meer vinden met de vriendinnen die ze daarvoor hadden en zich zo alleen voelen.
Ja.
Ook echt van, heb de moed om gewoon nieuwe vriendinnen te zoeken.
Ja, gun het jezelf.
Ja.
Ja, dan weet je hoeveel vrouwen er naar op zoek zijn.
Ja,
Ik heb
ik weet het.
bijvoorbeeld voor mijn werk heb ik een verbindingstelegramgroep gemaakt. Waar vrouwen gewoon gratis in kunnen. En waarin ook regelmatig wel eens berichtjes zijn gedeeld met: Hey, ik heb zin in wat nieuwe contacten. Vindt iemand het leuk om af te spreken? En dat zijn allemaal like-minded vrouwen. Als in, ze zijn niet voor niks op mijn Instagram-pagina terecht te komen. Dus ze hebben ergens een interesse in intuïtie en bewustzijn. Ze komen niet bij mij omdat ze daar niks mee hebben. Dus anders zouden ze zich niet toevoegen aan zo'n groep. En er komen echt hele leuke contacten uit. Er zijn heel veel vrouwen die sindsdien met elkaar afspreken, samen een programma bij mij hebben gevolgd en daarom contact hebben. Hetzelfde geldt voor deze vrouwen misschien in jouw programma. Hè, kijk of je ergens in een soort van contact kan maken. Want we zijn allemaal op zoek naar verbinding. En ik geloof dat waar we het meeste worden geraakt op zo'n dieptelaag is vaak afwijzing. Weet je, als er wat gebeurt, als er wat speelt, een kind of een partner, worden erop geraakt. Eigenlijk de allerdiepste laag is de angst voor de afwijzing. Maar ik geloof ook dat hele van die afwijzing heeft te maken met hoe kunnen we ons geven wat daar tegenover staat. En dat is verbinding.
Ja, kijk, op die camping. Ik heb dat vroeger gewoon echt niet kunnen doen. Dan was ik, denk ik, echt dood gegaan. Ik denk echt dat ik het niet had gehaald. Dus er was echt zo weinig ruimte
Ja,
voor
ja.
mij om, zeg maar, mijn levensdrift en levensenergie eigenlijk te uiten. Dus ik moest echt heel klein blijven.
Ja.
Dat was niet goed afgelopen. Maar dat oude mechanisme. Ja, daar wordt zo aan gerammeld, eigenlijk ook telkens opnieuw in andere settingen. En ook wel weer, nu hadden we dan in februari een verhuizing, dat zijn ook van die events, dat je weer even in dat stress, in zo'n, ja, dus weinig ruimte, weinig vertraging, waar die overleving, zeg maar, weer even kans krijgt. Maar daar is het ook weer, als je daar dan weer doorheen gaat, weer een nieuwe opschoning. Dus het is ook, dus telkens die compassie voor het afpellen van die laagjes.
Ja, en zie het elke keer weer als een traptreden die je weer omhoog gaat.
Exact.
Ook al voelt het, als je daar op dat moment staat, alsof je 30 treden naar beneden kukkelt.
Ja.
Alsof de grond onder je voeten wegzakt. Alsof je denkt, alles wat ik ooit heb geleerd, gaat nu de prullenbak in. Want zelfs al zou je maar 1% toepassen van de kennis die je nu hebt, al is het alleen het moment om te realiseren, ik laat me hier raken door mijn innerlijke pijn. Al is het alleen dat. Dat je nog helemaal niks eromheen doet, helemaal niks anders gaat doen dan normaal, maar alleen al realiseert, ah, dit is mijn eigen pijn.
En
Alleen dat al brengt je weer een tree omhoog.
iedere dag weer opnieuw gewoon een klein stukje.
Ja, want weet je, geef jezelf de compassievolle ruimte dat je niet alles in één keer kan doen. Dit is ook niet in één dag opgebouwd.
Nee.
Dit heeft tijd en ruimte nodig. En hoe meer je jezelf dat durft te geven, hoe meer ruimte daar komt.
Ja, en ook eerbied bijna voor het feit dat wij uit een generatie komen waar we ons echt moesten aanpassen, bij wijze van spreken. Wij moesten die pleasers zijn om te overleven. En dat we dus
We
nu.
hadden gewoon echt geen ruimte.
Nee. En dat we nu naar een tijd toe gaan waarbij onze kinderen laten zien: hé, hey, ga nou zelf leven. Van
Ja.
binnenuit. Hè?
Ja.
Jij eigenlijk leidend wordt.
Ja, en jij hebt er toen ook laatst zo'n quote over gedeeld van de zwaarste last van een kind is een moeder die niet geleefd hebt.
Ja, het niet geleefde leven van, ik heb er moeder van gemaakt, maar ouder, ja.
Ja.
Ja, de zwaarste
En
last
hoe
van mijn
voelbaar is die? Want
ja.
hoeveel vrouwen nemen nu ook nog verantwoordelijkheid voor het niet geleefde leven van hun moeder?
Ja, heel veel.
Ja.
Heel veel.
Vrouwen die in dezelfde krampachtigheid gaan leven, zichzelf geen ruimte geven, alles afgezonderd doen van elkaar. En ik geloof dat we dus die community ook echt, hè, heel veel mensen zijn ook op dit moment op zoek naar een community, maar ik geloof veel meer in, we kunnen niet, of het kan wel, maar het is op dit moment een hele grote struggle om dat voor elkaar te krijgen, met z'n allen op een hutje op de hei te wonen. Maar je echte community zit hem in de mensen om je heen. En laatst zei een vrouw tegen me, ja, maar die mensen in mijn straat zijn niet mijn type mensen. Maar ik kan je vertellen, als jij in een community zit, zit je ook maar 90% dat misschien niet jouw type mensen zijn. Dat is een illusie. En dat is de illusie dat alles beter wordt als. En dat is gewoon niet zo. En je kan ook een community hebben met mensen in jouw straat die misschien helemaal niet bezig zijn met de thema's waar jij mee bezig bent, maar wel openstaan voor verbinding.
Precies, precies. Precies. Ik gaf laatst een retret, dus allemaal dezelfde doelgroep. Er zitten 12 mega verschillende mensen. En dan zeg ik ook altijd: kijk maar eens even naar elkaar. Ze zijn allemaal een afspiegeling van elkaar. Iedereen bevat hier een deel van de taart.
Ja.
Nou, dat is ook gewoon het dragen van de realiteit. Jij bent niet maar één iemand. Al die facetten zitten in je. Het is ook juist natuurlijk de kunst om dat helemaal te zien en.
Ja, en hoe meer we daarin ook een ander afwijzen, hoe meer we eigenlijk onszelf afwijzen. Geen één moeder zal 20% geven. Je geeft altijd je 100%. En in het hele spectrum wat je hebt, misschien een keertje dan, als je hem uitrekent, 20%, maar dan is het nog steeds precies die 100% van wat je nu kan. Toen ik bevallen was van mijn zoontje in 2017, durfde ik geen hulp en ondersteuning te vragen. Tijdens mijn prenatale depressie heb ik bijna elke dag voor mezelf laten koken. Ik heb elke dag weer opnieuw iemand opgetrommeld. Ik heb het elke dag gewoon opnieuw gedaan. En ik moest door lagen heen van schaamte, van schuld, van compensatiegedrag. Hoe kan ik het zo snel mogelijk compenseren? Zeker toen het daarna voorbij was. Ik heb het mezelf gegund. En ik heb het kunnen teruggeven. En die vrouwen vinden het zo onwijs fijn dat ze mij weer mogen helpen. Iedereen zegt het weer. Ik ben zo dankbaar dat ik in die fase er toen voor je kon zijn. We zijn niet een last voor anderen.
Nee.
Want we vrouwen willen niks anders dan verbinding in elkaar kunnen helpen. Dus juist het uitreiken geeft je iemand de kans om met je in verbinding te komen. Dus als je op dat moment niet beter kan en dus eventjes op zo'n laag zit, reik uit. Vraag hulp. Kom in contact. En ja, en ik geloof dat als je dus jezelf die ruimte, die buffer geeft, Dan ontstaat er weer even wat kalmte in jezelf. Je kalmeert je zenuwstelsel. En je hebt weer de mogelijkheid om in contact te komen met je intuïtie. Eerst met jezelf en dan met je kind. Van oké, wow, ik werd hier even heel hard geraakt. Maar wat wil hier eigenlijk nu naar voren komen? Wat wil mijn kindje me eigenlijk nu vertellen? Wat wil ik mezelf nu vertellen? He, want natuurlijk, je kind is een spiegel, maar je ziel kan je ook heel goed spiegelen. En dat we allemaal wel een ervaring in ons leven hebben waarin we voelen dat we heel lang iets hebben doorgezet waarin we voelen aan alles of weten of horen of zien, dit klopt niet. Maar ik zet het door, want het levert geld op. Het is nu zoals het is. Ik kan op dit moment niet anders, tussen haakjes. Of ik durf niet. Maar dan gebeurt er iets in het leven waardoor je niet anders meer kan. En dat is eigenlijk een guidance vanuit het universum. En die jou als ziel gewoon helpt met oké, als je het dan zelf niet aan durft te kijken. Hallo burn-out. Hallo depressie. Die komen allemaal om de hoek kijken op het moment dat we dus zo lang dat stuk in onszelf negeren. Dat ik voel dat het anders moet, maar ik ben zo bang. Ik ben zo bang voor de consequenties of dat het minder goed uitpakt.
Daarover nog een laatste vraag dan, over die angst die soms zo in de weg zit. Soms hoor ik vrouwen die zeggen, ja, wanneer is nou angst en wanneer is nou intuïtie en ik durf eigenlijk niet. En hoe kunnen we er nou voor zorgen dat dat angstdeel eigenlijk...
Er zijn een paar hele makkelijke pijlers eigenlijk. Is je intuïtie is niet logisch. Dus je intuïtie heeft niet een want als of ja maar, want anders. Dat komt er nooit achteraan. Bovendien is je intuïtie altijd empowerment. Alle vormen van je bent niet goed genoeg, ik zou het niet doen of alles waar geen empowerment in zit, is nooit je intuïtie. Want je intuïtie zou het op een andere manier brengen. Dus stel je voor, ik noem wat, je moet kiezen tussen, ga ik nu voor, ik noem wat, ga ik voor mezelf werken of blijf ik in dienst? En misschien is het wel voor jou de bedoeling dat je in dienst blijft. Dan zou jouw intuïtie niet zeggen, ga niet voor jezelf werken, want je bent niet goed genoeg. En wie ben jij dan om hier nog bij te komen kijken? Jouw intuïtie zou dan tegen je zeggen, op dit moment is het fijner om in dienst te blijven, want dit kalmeert mijn zenuwstelsel. Dit geeft me nog even het stukje veiligheid waar ik zo naar op zoek ben. Dus jouw intuïtie gaat je niet vertellen dat je ergens niet goed in bent. Het is ten alle tijde empowerment. Ten alle tijde. En als het bijvoorbeeld gaat, want iemand zei het laatst tegen me van, maar hoe werkt dat dan als je dan gaat oversteken en je mogelijk aangereden kan worden? Of mensen hebben daar ook angst op. Kan jouw intuïtie dan ook zeggen dat je bijvoorbeeld niet moet oversteken? Ik zeg nee, maar je intuïtie zou zeggen, loop een blokje om. Ga eerst eventjes, en dat hoor je heel veel van mensen terug. Als er bijvoorbeeld iets in hun leven is gebeurd en dan zeggen ze, ik voelde vooraf al dat ik het niet moest doen. En daarom is het zo belangrijk om naar die subtiele ingevingen te luisteren. Want je intuïtie is eigenlijk het achterste autootje. Ik vergelijk dat met een snelweg vol met auto's die staan in de file. En jouw ego, aka je innerlijk kind. Want hè, dat wat je hoort is eigenlijk je innerlijk kind. Een dieperliggende behoefte. En angst. Die staan allemaal vooraf te toeteren. En die staan naar buiten schreeuwen. Ik wil er langs. En ik wil gehoord worden. Ik wil gezien worden. Geef me aandacht. En achterin staat het ene kleine autootje. En dat is je intuïtie. Maar die toetert niet. Die wacht rustig tot de weg is vrijgemaakt. Je intuïtie heeft niet de ambitie om in strijd te gaan met je ego. Je intuïtie staat vol vertrouwen. Die denkt, oké, ja, je kan er wel zijn. Maar ja, eigenlijk de... Je intuïtie is eigenlijk de emotioneel ontwikkelde zelf. Dat is eigenlijk degene die dus niet ermee ingaat en in strijd wil gaan en gezien wil worden, maar heel oké mee is. En denkt, ik wacht tot de ruimte komt. En daarom is die stilte en dat schone kanaal zo belangrijk. Dus dat het ruimte geven. Maar het is altijd empowerment.
Mooi.
Ja, en daar dan naar luisteren. Is natuurlijk heel spannend. Want hoe luister je daar dan naar? En uiteindelijk, kijk, er zijn duizend en één trucjes voor. En er zijn allemaal dingen die ik kan vertellen. Maar uiteindelijk kan ik vertellen met alle vrouwen die ik heb begeleid. De enige echte manier om vertrouwen te krijgen, is het durven gaan leren volgen.
Ja. is gewoon echt een bak moed onder je armen.
Weet je waarom? Dit is de zielsrijpheid die we creëren. Op een moment dat ik jou zeg, oké, je gaat vertrouwen krijgen, ik noem dat, als je deze pen gaat draaien, dan zoek je het alsnog iets buiten jezelf. Waardoor je dus niet leert vertrouwen op die stem. Dus wat is die stem dan eigenlijk nog? Die stem heeft helemaal geen impact meer op jou op een moment dat je er niet eens naar durft te luisteren. Dat je dus iets externs nodig hebt, zoals bevestiging van een ander, om er naar te luisteren. Dus een echte verbinding met die stem wordt geactiveerd op het moment dat jij zegt, hoe spannend ik het ook vind, ik ga mezelf liefdevol stretchen en ik ga het toch doen. En begin met de subtiele ingevingen. Ga dat extra blokje om en kom dan vervolgens bij een prachtig mooi bloemenveld en geef jezelf een bosje bloemen. Of kom net diegene tegen waar je eigenlijk heel erg behoefte aan had om iemand even te spreken. Kom net op die weg dat ene bord tegen of dat ene plaatje tegen die exact resoneert met iets waar je naar op zoek was.
Ik gebruik dit ook altijd als startpunt. Van, ga eens gewoon wandelen met jezelf en ga dan gewoon naar die stem luisteren. En begin eens gewoon met, ga ik hier rechts of ga ik hier links of ga ik hier rechtdoor? Wat
Exact.
zegt dat deel? En ga eens heel van binnenuit goed waarnemen en voelen. En ga al je zintuigen gebruiken op jouw wandelroute. En dan wordt het al sterker. En dat
Ja.
gaat dus implementeren in je leven.
Ja, het is die stem die vertrouwd wil worden om krachtiger te kunnen
Ja.
worden. Hetzelfde als dat, stel je nou voor dat jij iemand advies geeft. Ik weet dat jij dat niet doet, maar stel je nou voor dat je iemand advies geeft. En iemand die zit tegenover je en die zegt, nou, oké, vind ik leuk, maar ik ga nog wel even een second opinion bij iemand halen. Nou, op een gegeven moment zal jij zoiets hebben, ja, ik weet niet of ik hier nog echt voor waarde ben, want je wil eigenlijk continu een second opinion hebben. Zo kan je ook de verbinding met je ego en je ziel, aka je intuïtie, zien. Die wil een harmonieuze verbinding hebben met elkaar. En die is niet door elkaar te wantrouwen, door elkaar te verafschuwen. Hè, dus vanuit zeggen, het is altijd trouwens het ego, als je dat zegt. Het ego moet er niet zijn. Dat is alsnog het ego die dat dan zegt. Dus het gaat erom dat je daartussen een liefdevolle verbinding wil krijgen. Waarin het ego niet bang is om weggecijferd te moeten worden. Dat die er gewoon helemaal mag zijn. Alle emoties eromheen, alle afwijzing, alle boosheid, verdriet. Het mag er zijn. Maar ik handel vanuit de andere plek, aka intuïtie. En samen die dynamiek creëren. Zonder dat een van de twee weg moet zijn of helemaal voorop moet staan.
Mooi,
En
ja.
dan kom jij op de bestuurderskant. En dan heb jij, op het moment dat je dat toestaat, dan heb jij de keuze naar welke stem luister ik.
Mooi. Ik vind het zo mooi. En zo
Ja,
goed.
ik vind het heel fijn.
Blijft gewoon een feestje om dit soort gesprekken te doen.
Ja, en ik hoop dat er heel veel, gewoon ook heel veel wijsheid uit kunnen halen.
Ja, dat weet ik zeker.
Bekrachtiging. En dit zijn ook altijd van die dingen die je misschien meerdere keren wil luisteren. Om echt te kunnen laten landen.
Ja.
Want sommige dingen komen anders via het ratio binnen.
Ja.
En niet alles kan via het ratio echt landen in het lijf.
Nee. Nee.
Soms heb je meerdere keren nodig om iets te horen of te luisteren. Dat kan een meditatie zijn, dat kan een masterclass zijn, dat kan een video zijn. Maar hoe vaker je naar iets luistert, hoe meer je het letterlijk door die filter heen durft te laten gaan. Ja.
Heb je nog iets toe te voegen of vind je het ook zo?
Nee, ik denk dat ik het een hele leuke uitnodiging vind om, waar we het laatst ook over hadden, met durf je subtiliteiten te volgen.
Ja.
Durf eens heel intuïtief, en dan begin je met de kleinste dingen, durf eens heel intuïtief keuzes te maken. En dan hoef je niet gelijk die hele grote radicale dingen te doen. Begin eerst eens met de kleine dingen. Het brengt je echt, daar, ik geloof dat juist in die kleine dingen de grootste magie zit. Dat je, als ik echt kijk naar mijn hele reis, als mijn hele leven lang al zeer intuïtief ontwikkeld, mediumschap, veel te veel heb kunnen zien in mijn jongere jaren. En nu nog steeds kan ik ook kiezen voor het donker te zien en de zwaarte te zien. Maar kan ik er ook elke keer weer voor kiezen om dus die lichte kant op te zoeken. En ik ben erachter gekomen dat dat zit juist op die kleine stukjes. Die kleine momenten. Juist, hè, wat ik net zei, dat kleine inzicht, wat eigenlijk achteraf hartstikke groot is. Juist die ene route nemen om vervolgens op een andere plek uit te komen. Juist dus toch contact op te nemen met die ene vrouw om uiteindelijk die verbinding te voelen. Daar zit echt misschien, en niet in die hele grote dingen.
Daar zit ook zoveel lichtheid en dus ook die joy in.
Ja, en we mogen veel meer joy gaan brengen in het leven. Want juist vrouwen die bezig zijn met spiritualiteit en persoonlijke ontwikkeling, die kunnen soms wel eens naar... Ik geloof dat alles zit zwaarte en lichtheid in. En je wil dat perfecte middenweg zoeken. En er zijn ook vrouwen die soms doorschieten. Dus het hele leven wordt dan zwaar en heftig. En alles moet onderzocht worden, uitgepluist worden, gefixt worden. En je gaat alleen nog maar zien wat alles wat geheeld moet worden. Probeer dat die middenweg te vinden. En dat zie je door de magie. Door ja te zeggen tegen dingen. Een feestje van te maken. En wat meer joy te brengen. En dat brengt zo'n perfect balans tussen je persoonlijke ontwikkeling en nog echt de magie en de joy van het leven.
Mooi. Wat kunnen vrouwen doen die dat een beetje missen? Wat kunnen ze nog meer doen?
Kijk of je, heel aards, maar ik vind het superleuk. Ik heb mezelf ook ooit eens moeten doen om dat gewoon weer echt weer terug te brengen. Kijk of je elke dag één moment kan brengen waar je een feestje van maakt. En dat kan bijvoorbeeld met je kinderen. Kinderen zijn altijd in voor een feestje. Er zijn weinig kinderen die niet in zijn voor een feestje. En wij hebben hier bijvoorbeeld elke ochtend... Nou zit er mogelijk een tactisch doel achter. Want ik zeg, als we moeten de dansvloer leegmaken, dus al het speelgoed moet opgeruimd worden. Dat is top voordat je je werkdag moet beginnen thuis. Maar dan maken we de dansvloer leeg. En dan gaan we elke ochtend maken we samen nog een dansje. En het zijn die momentjes of met z'n tweeën keihard een gek liedje zingen op de fiets. Maar mijn zoontje, zijn liefdestaal is ook dat ik wat extra aandacht aan hem besteed en wat extra voor hem doe. En dat is bijvoorbeeld ook 's avonds de tafel dekken met allemaal kaarsjes. Nou, dat vindt hij magisch mooi. En doe ik allemaal kaarsjes op tafel en dan leg ik ze eten op een grappige manier neer, dat er een gezichtje van komt. Probeer er een feestje van te maken. Doe een grappenrondje. Het zijn echt die hele verfijne dingen en die je juist zo leuk met kinderen kan doen. Of ga eens als je alleen buiten bent, eens huppelen. Nou, echt wat dat met je bewustzijn doet om gewoon eens, al is het 3 meter te gaan huppelen, het doet iets met je.
Oh ja, dat klopt. Ik krijg in mijn innerlijke kind was helemaal geraakt.
Ja.
Zoveel gehuppeld vroeger.
Ja. Nou echt, als je straks naar buiten gaat, ga eens gewoon, al doe je het een paar meter. En als je het spannend vindt, kijk eerst om je heen dat niemand je ziet. Het is veel leuker als mensen je wel zien. Want mensen gaan meedoen, dat kan ik je vertellen. Maar ga eens gewoon een paar meter huppelen. Of ga eens, soms, als ik dat dan doe, ik ga er gewoon echt bij lachen. Weet je, het doet zoveel met je bewustzijn om eventjes van de zwaarte naar die middenweg te gaan. Niet alles hoeft licht en liefde te zijn. Maar laten we op zijn minst onszelf een break geven. En dan, ik zeg altijd, laten we dan als we in die modder staan nog wel de zonlicht op ons gezicht voelen. Dus als je dan vol in die modder loopt en je staat in die modder en je hebt het gevoel dat je wegzakt, dan voel nog steeds dat zonlicht op je huid. En ik zou dan misschien voor de helft in de modder, maar de andere helft zat ook nog steeds in de zon.
Nou, dat vind ik heel mooi om mee af te sluiten.
Met de modder.
Ja, met deze metafoor eigenlijk. Ja. Ik wil je heel erg bedanken voor dit gesprek.
Ja, ik wil jou ook bedanken. Ik vond het heel fijn.